Goedemiddag, mijn naam is Karin Berghuis en ik lees u de orde van dienst voor van vanmiddag 3 februari. We beginnen met het zingen van gezang 231, vers 1. Wij knielen voor uw zetel neer. Gezang 231, vers 1. Na foto met groet zingen we psalm 147, vers 1 en 4. Ik herhaal psalm 147, vers 1 en 4. Na het gebed lezen we spreuken 5. Daarna zingen we psalm 111, vers 1 en 6. Van ganser harte loof ik hem. Ik herhaal psalm 111, vers 1 en 6. Daarna lezen we uit 1 Korintiërs 7 een stuk. Na de verkondiging zingen we gezang 369, God die in het begin. Ik herhaal gezang 369, God die in het begin. Na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 408, nu laat ons God de Heere. Ik herhaal gezang 408. Na de zegen zingen we 3 keer amen. Ik wens u een gezegende dienst.
Thank you. Goedemiddag, broeders en zusters, meisjes en jongens, gemeenteleden en gasten van beide gemeenten. Ook een groet en welkom aan degenen die nu of later met ons meeluisteren. De dienst van vanmiddag is een catechesedienst, geleid door dominee De Jong voor de NGK en de CGK. En het thema is het zevende gebod. De collecte van vanmiddag is bestemd voor de diaconie. De organist in deze dienst is Erwin Vijfwinkel. In de ochtenddienst in de CGK is voorbeden gedaan voor Christine Huizer, bij wie een ernstige ziekte is geconstateerd en deze week onderzocht wordt op welke wijze zij behandeld kan worden. Verder voor mevrouw Hesseling Stouten, die haar onderbeen gebroken heeft gisteren en in het Catharinenziekenhuis is opgenomen in afwachting van een operatie. Verder is onze jeugd dit weekend op kamp en daar hebben we voorbeden voor gedaan. Verder is dankzegging gedaan voor de start van de Alpha-cursus, waarbij ruim 20-tal deelnemers aanwezig waren. Voorbeden en dankzegging in de NGK is vanochtend gedaan voor de zending voor Nelis en Bianca van den Berg, Walter en Elsbeth Voorwerk, Noelle Peten, Dominique Kruger en zijn collega's in Zuid-Afrika en de stichting Present. De beide kerkenraten wensen u en jou een gezegende dienst. We zingen nu gezang 231 vers 1 en na votum en groet zingen we Psalm 147 vers 1 en 4.
Wij knielen voor uw zetel neer. Dat kunnen we in gedachten doen, dat kunnen we in werkelijkheid doen, maar we kunnen in ieder geval de stilte die we nu samen hebben in geknielde houding voor God komen. God is groot, Hij is machtig en liefdevol. En daarom durven wij te zeggen dat wij onze hulp en verwachting zoeken in Zijn naam, in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat Zijn hand eenmaal begon. En God komt ons dan tegemoet met deze woorden: genade, barmhartigheid en vrede is er voor u van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij God samen bidden om zijn zegen over de dienst van het evangelie. Vader in de hemel, wij komen vanmiddag bij u. En wij willen onszelf niet groter maken dan we zijn. Wij komen geknield voor uw aangezicht. In het besef dat onze kracht, onze macht en alle machtsmiddelen die wij hebben voor u van geen enkele betekenis zijn. Heer, wij komen met lege handen. Wij komen met onze harten voor u open, omdat wij op uw genade en liefde hopen. Hier zo komen wij bij u. En onze bede is dat u onze handen, ja ons leven wilt vullen met uzelf, met uw geest, met uw nabijheid, met uw troost, met uw kracht, met uw bemoediging, met uw barmhartigheid. Ja, Heer, kom ons zo tegemoet en spreek tot ons hart. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmiddag twee schriftgedeelten, maar u begrijpt dat gezien het thema het er ook wel 100 hadden kunnen zijn, misschien zelfs wel 1000. Maar wij beperken ons tot 2. Wij lezen Spreuken 5 helemaal en wij lezen een paar gedeelten uit 1 Korintiërs 7. Maar ook dat hoofdstuk hadden we zonder problemen helemaal kunnen lezen. Spreuken 5 als eerste. Spreuken is een boek geschreven, of verzameld met allerlei wijsheden die met name voor jongeren bedoeld zijn. En deze wijsheden worden dan ook de jongeren, hier de zonen genoemd, op het hart gebonden. Maar alle jongeren mogen zich dit aantrekken en daaroverheen alle ouderen die zich nog jong voelen niet minder. Spreuken 5, daar lezen we het volgende. Mijn zoon, mijn dochter, luister naar mijn wijsheid, schenk mijn inzicht een aandachtig oor. Opdat bezonnenheid je blijft behoeden, kennis over je waakt, bij wat je zegt tegen een lichtzinnige vrouw. En dat mogen de heren zich dan met name aantrekken, maar de lichtzinnige man is niet anders. Van haar lippen komen gladde praatjes. Haar mond spreekt honingzoete woorden. Maar uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter. Scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar pad voert naar het graf. Haar voeten dalen af in het dodenrijk. Ze wil dat je de weg die naar het leven leidt niet inslaat. Haar valse sporen volg je zonder dat je het beseft. Daarom, mijn zonen, luister naar mij. Wijk nooit af van wat ik zeg. Blijf bij zo'n vrouw vandaan. Houd afstand van haar woning. Want je zult bij anderen je eer verkwanselen. Je verspeelt je leven aan die wrede vrouw. Van wat jij zo moeizaam hebt verworven, genieten vreemde mannen in de woning van die afgedwaalde. En uiteindelijk, wanneer er niets meer van je over is, schreeuw je het uit. Waarom heb ik wat mij is geleerd verworpen? Elke waarschuwing heb ik veracht. Waarom heb ik niet geluisterd naar mijn leraren? Ik sloot mijn oren voor hun raad. Nu ben ik bijna te gronde gegaan. Voor ieders blik. Voor het oog van alle mensen. Drink water uit je eigen bekken. Ga naar de stromen van je eigen bron. Je wilt toch niet dat ze de vrije loop krijgen en de pleinen overstromen? Ze zijn toch van jou alleen? Laat daarom niemand anders ervan drinken. Mogen je bron gezegend zijn. Mogen de geliefde van je jeugd je vreugde geven. Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk als een ree. Ze laat je altijd van haar borsten drinken. Je kunt eindeloos verzinken in haar liefde. Waarom, mijn zoon, zou je dan dwalen bij een lichtzinnige vrouw? Je vleien aan de borsten van zo'n afgedwaalde. De Heer ziet alle wegen die een mens bewandelt. Al zijn stappen slaat hij gade. Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val. Hij raakt verstrikt in de koorden van zijn zonde, omdat hij weigerde te luisteren naar een wijze les. Verdwaalt hij in zijn dwaasheid en wacht hem de dood. Wij zingen van de wijsheid met Psalm 111, daarvan de versen 1 en 6.
Het tweede gedeelte dat wij lezen is dus 1 Korintiërs 7. Daarvan lezen we om te beginnen vers 1 tot en met 9. En dan lezen we verder in vers 29 en sluiten dan af bij vers 35. 1 Korintiërs 7. Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt uw enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik. Maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen, de een deze, de andere die. Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen is alleen te blijven zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. En dan lezen we verder in vers 29. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Tot zover de lezingen uit de Schrift.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmiddag gaat onze aandacht uit naar het zevende gebod. En ik heb al aangegeven bij de schriftlezingen, je zou daar een heleboel over kunnen zeggen. En ik weet nu al dat ik veel te weinig ga zeggen. En dat ik waarschijnlijk dingen ga zeggen waar iedereen weer van zegt, ja, daar zat ik nou net niet op te wachten. Ik wilde het eigenlijk graag daarover hebben. Ik kan u troosten. Er is nog een middagdienst over waarop niets staat ingepland. Dus als er na vanmiddag allerlei vragen boven blijven komen waarvan u zegt, ik had nou daar graag eens een keer een antwoord op gehad, dat kan dan die keer waarop we nog als predikanten vrij hebben om iets te doen wat we zelf willen invullen. Dus het zevende gebod kan een staartje krijgen. Ik wil met dit zevende gebod aan de slag onder het thema werken aan je huwelijk. En ik kan me voorstellen dat zo'n thema meteen allerlei vragen oproept bij mensen die of weduwe of weduwnaar of alleengaand zijn. Maar gaat u ervan uit, in de loop van deze preek komt u echt in beeld. Net zoals dat u in beeld gekomen bent bij Paulus in 1 Korintiërs 7. Goed, het zevende gebod onder het thema werken aan je huwelijk. Laten we op dat punt eerst eens even kijken naar, het is een catechesedienst, wat op dit punt de catechismus te melden heeft. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Daarom moeten wij die hartgrondig haten, rein en ingetogen leven. En let op, zowel in het heilige huwelijk als daarbuiten. Dus getrouwd of niet getrouwd, dit woord raakt ons allemaal. Rein en ingetogen leven. Dat was de eerste helft van zondag 41. De tweede helft. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk? Het antwoord. Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is, wil God dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Is nogal wat, hè? Je ziel en je lichaam, tempel van de Heilige Geest. God wil in ons wonen, wil ons bewonen als een huis. Inclusief ons lichaam. En daarom verbiedt God alle onreine daden, gebaren. We kennen allemaal de vinger wel, denk ik. Woorden. Hoe gemakkelijk nemen we allerlei geslachtsdelen in woorden in de mond? Gedachten? Wat gaat er op dat punt niet allemaal door ons hoofd? En om niet meer te noemen, begeerte. Verlangens die diep van binnen bij ons leven. En alles wat de mens daartoe verleiden kan. Dus, echtbreuk is zeker niet alles, er valt veel meer te zeggen. Wat valt er te zeggen? Nou, dat het thema de laatste tijd nogal de aandacht trekt. Vorig jaar is over deze poster, deze affiche, ongelooflijk veel verhaal geweest. De een vond het kunnen, de ander vond dat het moest en de derde wilde het eigenlijk niet zien. Beperkt houdbaar. Documentaire vorig jaar. Over hoe wij met uiterlijk bezig zijn. En hoe wij elkaar kapot maken. Met het oog en de aandacht voor het uiterlijk. En hoe de industrie daar dankbaar misbruik van maakt. Een programma, een paar weken geleden begonnen. 40 dagen zonder seks. EO. Jongeren die in beeld komen en die aangeven dat ze niet zoveel problemen hebben met het feit dat je seks moet kunnen hebben. Wanneer je wilt en waar je wilt en hoe vaak je wilt en met wie je wilt. Ik weet wel, de jongeren die daar in beeld komen zijn niet normaal. Dat wil zeggen, zijn niet de gemiddelde Nederlandse jongeren. En die indruk moeten we ook niet krijgen. Maar toch, het gebeurt wel degelijk. Dat seks losgemaakt wordt van liefde en relatie. Kortom, de actualiteit van het thema is zeker aan de orde. Mooi plaatje, maar o zo verraderlijk. Want wat we hier zien is niet meer dan het topje van de ijsberg. Dit zit er allemaal onder water. En als wij praten over alles wat onder water zit, dan heeft het ook alles te maken met dat 7e gebod waar wij bij stilstaan. Pleeg geen overspel is niet meer dan het topje van de ijsberg. Onder water, je zou kunnen zeggen, in dat gebod zit nog veel meer verborgen. Waar gaat het dan nog allemaal meer om in dat 7e gebod? Nou, we hebben er net in de zondag al iets van gelezen. Het gaat om meer. Breuk van het huwelijk is de top. Waarom? Waarom nou net de breuk van het huwelijk als toppunt? Omdat er geen relatie in deze wereld te bedenken valt die meer intens is en meer intiem dan de relatie van een huwelijk. Een meer kostbare en meer kwetsbare relatie bestaat er niet. En je zou kunnen zeggen, juist die relatie waarin je als mens figuurlijk en letterlijk bloot durft te geven. Niemand kent jou afgezien van God zo goed als je levenspartner. Niemand weet zo goed wat er in jouw gedachten, in jouw hart leeft als je partner. Nou, als in die relatie de dingen al misgaan, die zo intens en zo intiem is, dan moet je je hart vasthouden voor alle relaties die daar nog onder zitten. Als inderdaad de onderkant van de ijsberg. Dan kom je terecht bij de ontrouw in relaties. Hoe betrouwbaar zijn wij eigenlijk naar elkaar toe? Even buiten het huwelijk omgezien. In onze relaties. Kunnen mensen op ons rekenen? De baas op het werk. De buren die we iets beloven. Investeren we in de relaties die wij hebben? En hoe doen we dat dan? Hoe betrouwbaar blijken we daarin? Relaties in elke vorm worden geraakt door dit gebod. Hoeveel breuken zijn er op dat punt dan te betreuren? Naast de relatie is de liefde begrepen in dit 7e woord. Gij zult niet echt breken of pleeg geen overspel. Allerlei vormen van gebrek aan liefde. Waarin we dus de ander niet geven wat God hem of haar gunt. Het heeft ook te maken met een verkeerde omgang met seksualiteit. Hoe beleef je het? Hoe belangrijk is het? Waar staat seksualiteit eigenlijk in jouw leven? Wat doe je ermee? We komen daar zo meteen nog op terug. Maar onthoud die drie woorden eens even. Relaties, liefde en seksualiteit. Want elke relatie tussen man en vrouw, elk huwelijk, is opgebouwd uit die drie. De relatie als, je zou kunnen zeggen, het meest nadrukkelijke fundament. De liefde daarbovenop. En uiteindelijk de seksualiteit daarin ingebed. En op al die drie lagen kan dus een heleboel misgaan in het leven en tussen mensen. Kortom, het topje van de ijsberg. Het is goed dat we ons dat realiseren. Voor de rest is het goed dat wij ons bij alle woorden trouwens, maar zeker bij dit woord, ons realiseren dat geboden een positieve en een negatieve kant hebben. Wij horen meestal de negatieve. Pleeg geen overspel. Maar soms kom je een positieve tegen. Eer je vader en je moeder. Onderhoud de Sabbat. Maar het merendeel is negatief geformuleerd. Maar die twee die positief geformuleerd zijn, geven aan dat aan elk gebod eigenlijk ook een andere kant zit. Een positieve kant. Laten we eerst eens even kijken naar die positieve en negatieve kanten. Er wordt ons verboden een bepaalde kant op te gaan en we worden opgeroepen om juist een bepaalde andere weg in te slaan. Nou, welke weg moeten we niet inslaan? Nou, zegt het gebod. Allereerst, laten we geen overspel plegen. Laten we de naam van God niet misbruiken. Laten we vooral niet werken. Pleeg geen moord. En steel niet. Wat staat daar tegenover? Pleeg een overspel is één ding. Maar iets anders is werk maken van je huwelijk. Daarin investeren. Dat wordt niet minder bedoeld als het gaat om dat zevende woord, dan wanneer je zegt pleeg geen overspel. Positief. Wat maak ik nou eigenlijk van de relaties waarin ik zit? Hoeveel liefde komt daarin voor? En in hoeverre speelt seksualiteit daarin een rol? Als gave van God. De naam van God niet misbruiken is één kant. Voor de naam van God opkomen is de andere kant van datzelfde gebod. Niet werken, oké. Maar dan wel Sabbat houden. Je oriënteren op het werk van God. Een ander het leven opnemen? Nee. Een ander het leven gunnen. En om niet meer te noemen, niet stelen. Je bezit delen. Delen wat je zelf ontvangen hebt. Nou, zo zit aan elk gebod een positieve en een negatieve kant. Laten we wat dat betreft eerst nog eens even kijken naar het pleeg geen overspel in zijn negatieve zin. Dat is het eerste, dat God zegt, ik wil in jullie relaties geen eros. Het hele woord eros, Grieks woord voor liefde, kom je in de Bijbel niet tegen. Dus alles wat ook van eros is afgeleid, erotiek en alles wat daarmee samenhangt. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel gaat daar volledig aan voorbij. Eros is niet de vorm van liefde die de Bijbel zoekt. Want eros is liefde die op jezelf gericht is. Even heel plat gezegd, als ik maar in heel mijn leven aan mijn trekken kom. Als ik maar krijg wat ik verlang, waar ik behoefte aan heb, waar ik zin in heb. Nou, daarvan mag geen sprake zijn. Pleeg geen overspel betekent, laat liefde in jouw leven nooit de kleur krijgen van eros. Wil dat zeggen dat je helemaal niet mag letten op aantrekkelijkheid en of iemand mooi is? Natuurlijk. Het is helemaal niet verkeerd om wat dat betreft naar uiterlijk ook te kijken. Maar laat de liefde in je relatie nooit het karakter krijgen van eros, op jezelf gerichte liefde. Nou, wat mag er dan allemaal niet? Geen overspel plegen, dat is duidelijk. Dan zegt de Bijbel, onthoud je van ontucht. In de eerdere vertaling stond, vliet de hoererij. Waarom de hoererij? Waarom de ontucht ontvluchten? Omdat hoererij eigenlijk ook een vorm is van aan je trekken komen. Daar zit die eros weer in. Nou, iets verderop zegt de Bijbel, ga ontucht uit de weg. Hetzelfde verhaal weer, vliet de hoererij. Spreuken 5, blijf weg bij die lichtzinnige vrouw. En of die lichtzinnige vrouw nou in werkelijkheid rondloopt in je dorp, zoals in de tijd van Israël, of dat die lichtzinnige vrouw rondloopt op het internet, of dat die lichtzinnige vrouw rondloopt in allerlei winkels en in allerlei straten, het maakt niet uit. Blijf erbij vandaan, zegt Spreuken. Samengevat is het verhaal als volgt. Het gebod, het zevende gebod, wil niet dat wij aan zelfbevrediging doen. Zelfbevrediging is dan weer het idee van, ik moet bevredigd worden. Ik moet aan mijn trekken komen. Dat wil het zevende gebod niet. Daar hebben we ons lichaam niet voor gekregen. En dan heb ik het even niet over wat jongeren meemaken als ze hun eigen seksualiteit ontdekken. Dan kan er best een sprake zijn van een natte droom en van zelfbevrediging en alles wat daaraan vastzit. Maar dat is in een ontwikkeling. Maar iemand die zijn seksualiteit ontdekt heeft, zou in de Bijbelse zin van het woord niet meer op zichzelf gericht moeten zijn dan wel blijven in de vorm van zelfbevrediging. Of je dat nou haalt bij een prostituee, of bij jezelf, of via internet, of welke manier dan ook, op jezelf gerichte liefde is niet de liefde die God zoekt tussen mensen. Pleeg geen overspel, dat was het negatieve verhaal. Welke kant wil God ons dan wel op hebben? Dat je investeert in je huwelijk. Of in je relatie. Wat houdt dat positief gezien in? Waar daarnet het woord eros stond, staat nu het woord agape. Een ander Grieks woord voor liefde. En dat is het woord wat je in de Bijbel voortdurend tegenkomt. En dat woord heeft maar één intentie. Hoe kan ik een ander geven wat ik in huis heb? Niet hoe kan die ander geven wat ik mis? Nee, hoe kan ik een ander, mijn partner, mijn relatie, mijn vrienden, mijn kennissen geven wat ik in huis heb? Dat is de toon die God zoekt in de relaties. In de hele breedte van het woord relatie. Maar in het bijzonder in het huwelijk. Dat je jezelf volledig weggeeft aan de ander met alles wat je in huis hebt. Prachtig is dat ook geformuleerd in een van die teksten die we tegenkomen in het onderwijs over het huwelijk. Een man zal zijn vrouw aanhangen, staat er in de eerdere vertaling. Nu staat er hechten. En dat is inderdaad precies hetzelfde. Zo aan de ander hechten dat je onlosmakelijk met de ander verbonden bent. Je zit er als het ware aan vastgeplakt. Het woord dat daar gebruikt wordt, riekt naar lijm. Niet meer van elkaar los kunnen komen. De ander steeds op de eerste plaats hebben. Positief dus, liefde. Je hecht aan de ander. Het huwelijk in ere houden. Je met heel je ziel en zaligheid inzetten voor die relatie die je hebt. En daar niet zomaar van zeggen, het is genoeg geweest zo. Ik kan het niet meer opbrengen. Dat geldt zowel in de opbouw naar dat huwelijk toe, als in het huwelijk zelf. Investeer in die relatie en houd die relatie van het huwelijk ook in die zin in ere, dat je geduld hebt rondom een stukje beleving van seksualiteit als gemeenschap hebben met elkaar. Houd ook op dat punt het huwelijk in ere. Je lichaam in eerbaarheid beheersen. Dat staat er zo gemakkelijk. Maar dat is dus wat God beoogt. Dat je op een goede, gezonde manier met je lichaam omgaat. En dat je wat dat betreft ook de seksuele kant van je leven serieus neemt en daar zorgvuldig mee omgaat. Je lichaam in eerbaarheid beheersen. Jezelf beheersen. Voorwaar geen kleine opgave. Ja, dat is zo'n prachtig beeld wat we in Spreuken 5 tegenkomen. Eerst wordt daar dus op allerlei toonaarden gezegd van die lichtzinnige vrouw. Hou haar op afstand. Blijf er uit de buurt. Zorg ervoor dat je inderdaad niet maar in haar nabijheid komt. Want ze heeft praatjes. Prachtige verhalen. Het is schitterend. Ze is ook vaak prachtig. Ze ziet er schitterend uit. Ze is aantrekkelijk. Voordat je het weet, heeft ze je over de streep getrokken. Maar je gaat er, zegt Spreuken 5, letterlijk aan kapot. Het kost je je vermogen. En als je niet uitkijkt, kost het je ook nog je gezondheid. Een heilloze weg. Wat een heilvolle weg is, is drinken uit je eigen bron. En het beeld van de vrouw als bron wordt hier dan gebruikt. En dan staat er, wat gebeurt er nou als een bron niet gebruikt wordt? Als je de regenbak die voor je deur staat, maar steeds weer opnieuw laat vullen, maar er nooit iets uithaalt. Nou, zegt Spreuken 5, die bron gaat dus overlopen. En dan denken anderen van, hey, buurman gebruikt zijn water niet, weet je wat? Dan kan ik het wel gebruiken. Als jij niet geniet van je eigen bron. Als jij niet investeert in je relatie. Als jij niet zoekt wat de ander jou te geven heeft. Dan gaan anderen het zoeken. Daarom, drink uit je eigen bron. Laat je volstroom vanuit de liefde van de ander. En geniet ervan in volle teugen. Dat is liefde die God zoekt. En die liefde is dus niet op zelfbevrediging gericht, maar die liefde zoekt de ander. Het is met andere woorden een oproep, dit 7e gebod, tot aandacht voor en gerichtheid op de ander. In alle toonaarden. Goed, laten we even een tussenstap maken door met elkaar eventueel over een paar dingen te praten. Maar als u over iets anders met elkaar wilt praten, moet u dat zeker doen. Maar het zou kunnen zijn dat dit aanleiding is voor een gesprek. Allereerst, seksualiteit is een communicatiemiddel. Het is een taal zonder woorden, lichaamstaal. Deze seksuele taal klinkt anders wanneer je pas verliefd bent dan wanneer je 50 jaar getrouwd bent. Hoe zit dat met die lichaamstaal, met de seksualiteit? Wat kun je met deze taal tegen elkaar zeggen? Dat is een vraag. Als je zegt van nou, dat komt mij allemaal te dichtbij. Iets meer afstandelijk. De laatste tijd wordt in de kranten nogal eens gesproken over de seksualisering of zelfs pornoficatie van de samenleving. Is het echt allemaal zo erg? En hoe gaan we hiermee dan op een goede manier om? Nou, daarover zou ik zeggen, laten we daarover in eerste instantie even met elkaar van gedachten wisselen. En nogmaals, als u het gevoel hebt van, ik heb eigenlijk nog wel wat andere vragen. Ik zeg niet dat ik al die vragen dus hier straks kan beantwoorden, maar het is niet zo van dat u verplicht bent alleen maar over deze thema's te praten en dat ik daar wel met u over verder wil praten. Maar als u iets anders hebt, Laat het vooral horen. Maar nogmaals, ik zeg niet dat ik op elke vraag hier en nu een antwoord heb. Dus laten we een paar minuutjes gebruiken. Een minuutje of 4, 5. Ik zou zeggen, ga uw gang. Sta even stil bij wat tot nu toe voorbij gekomen is. Het tweede stuk is korter, dat kan ik alvast vertellen. Letten, maar. Huh? Ik zal hem eerst even uitzetten.
Ik zeg net tegen Gerrit Dommermans.
Goed, u hebt even de gelegenheid gehad om wat met elkaar van gedachten te wisselen. Ik kan me voorstellen dat deze opmerkingen misschien wel een avondvullend programma zouden kunnen zijn. Dus die 4 minuten die je gekregen hebt, die zijn wel erg beperkt. Maar misschien is er toch iemand die zegt van nou, ik wil naar aanleiding van of die gesprekspunten wel iets zeggen. Of ik wil in ieder geval hier al wel vast een vraag neerleggen die ik graag nog een keer besproken zou willen zien. Niemand die daar op dit moment... Ik zie achteraan en ik zie hier vooraan. Ik loop even met de microfoon langs. Mag je even ervoor langs?
Wij kwamen eigenlijk tot de conclusie in ons gesprek dat er heel veel behoefte is aan agape, aan liefde tussen mensen. Dat de mensen dat gaan zoeken in de eros, die levert niet die agape. Levert niet op wat agape kan leveren, met het gevolg dat ze steeds meer en verder en harder zoeken op een heilloze weg. En dat verklaart ook enigszins de tendens van dat pornificatie van de samenleving.
Helder. Ik zag daar achteraan ook. Ik loop wel even om. Dat is ook goed. Ja. Verder nog iemand? Ja.
Of deze dienst misschien nog een keer gehouden kan worden. Nee. Want alle jongeren zitten in platen.
Of deze dienst nog een keer gehouden kan worden. Ja, wat mij betreft wel hoor. Volgende week zondag om 7:00.
We hebben het er net niet over gehad, maar toen jij zei van het programma 40 dagen zonder seks is iets wat misschien geen doorsnee jongeren zijn, maar wat worst case scenario is, zeg maar. Bedacht ik me toch wel dat dat misschien niet zo zou zijn. Als ik om me heen kijk en kijk hoe, zeg maar, ja, ik zit dan in de studentenwereld en hoe jongeren met seksualiteit omgaan en seks, dan, ja, dan zeg maar, was het wel heel herkenbaar zoals dat in het programma geschetst wordt, zeg maar. En we hadden het er net wel even over dat het, zeg maar, bij jongeren en ouderen misschien verschillend kan zijn in hoeverre die seksualisering duidelijk wordt of ja, zeg maar, hoe dat herkenbaar is. Maar in ieder geval binnen jongeren en in mijn omgeving herken ik het heel erg dat de maatschappij heel anders is, zeg maar, buiten de christelijke wereld als binnen de christelijke wereld. En,
sorry.
En voor jongeren is het dat wel moeilijk, want ook ouderen binnen de kerk die kennen die seksualisering niet zo goed en die kunnen dus ook weinig daarover vertellen om hoe daarmee om te gaan, denk ik soms. Dat was het.
En de laatste conclusie, wat moeten we daar voor conclusie uittrekken?
Nou, iemand zei net, dus doet zo'n dienst nog een keer. Nou, dat lijkt me een goed idee.
Oké, dat gaan we doen. Ik denk dat het goed is om inderdaad even, noem het maar even een correctie. Ik kom niet gelovige jongeren alleen maar tegen op middelbare school. En daar zitten ze nog een beetje onder de 18 misschien. Ik zie ook dat de mensen die in 40 dagen zonder seks voorkomen, dat het meestal oudere jongeren zijn. Dus 18, 19, 20 enzovoort enzovoort. Onder de jongeren valt het wat dat betreft misschien nog wel wat mee. Maar ik laat me graag corrigeren als vanuit de studentenwereld het heel normaal is blijkbaar om het wel over seks te hebben, maar niet over liefde in de vorm van agape en relatie. Dus wat dat betreft is het misschien toch wat minder aardig allemaal dan ik hoopte. Goed, wij gaan een stapje verder. En ik wil nu stilstaan bij 1 Korintiërs 7 met name en werken aan je huwelijk. En opmerkelijk vind ik in 1 Korintiërs 7 dat je... daar Paulus tegenkomt en dat hij uitgebreid stilstaat bij het alleengaan in het leven. Eigenlijk zegt Paulus, ik wou wel dat iedereen alleen ging. Dat staat zo haaks op het gevoel en de beleving van heel veel mensen tegenwoordig. Alleen gaan is ongeveer het ergste wat je kunt doen. Of wat je kan overkomen. Paulus is daar veel positiever over. Paulus zegt, hij wijst natuurlijk niet af. Maar hij zet het alleen gaan als echt een heel redelijk en zeker heel christelijk alternatief. Naast het alleen gaan is er natuurlijk ook het samengaan. Ook daarover spreekt Paulus in 1 Korintiërs 7. Maar nogmaals, het alleen gaan sluit hij niet uit. En wat zegt hij dan over het alleen gaan? Daar moet je niet aan beginnen als je de gaven er niet voor hebt. En dan zal het aantal alleengaanders wel weer ziender ogen afnemen ten opzichte van de mensen die samen kunnen gaan. Maar Paulus zegt, eigenlijk zou ik het mooiste vinden als iedereen is zoals ik ben. Alleengaand door het leven. Maar als je de gaven niet hebt, die ik wel gekregen heb om alleen te gaan, nou dan moet je er misschien maar beter niet aan beginnen. Maar hij sluit het alleengaan alles behalve uit, maar verbindt er wel het belang van de gaven aan. En opmerkelijk genoeg heeft Paulus het over het huwelijk als een opgave. Dat is absoluut geen gave. Dat is een opgave. Dat is keihard werken. En Paulus zegt, weet je waarom nou zo keihard werk is? Omdat die mensen die gaan trouwen, moeten hun aandacht verdelen. Iemand die niet getrouwd is, kan zich helemaal toewijden aan God. Die heeft alle tijd om God te dienen. Zich voor Gods zaak in te zetten. Als je één keer getrouwd bent, moet je je aandacht verdelen over God en je partner. En wat dat betreft wordt het dan een hele opgave. Want je moet inderdaad die aandacht voortdurend verdelen. En in die zin geeft Paulus in 1 Korintiërs 7, mag ik het zo zeggen, wat kanttekeningen bij het huwelijk. En de belangrijkste kanttekening is misschien wel dat je aan het huwelijk moet werken. Nou, hoe werk je dan aan je huwelijk? Zo. Dit is werk aan je huwelijk. Of je nou praat over een relatie die begint, over een verkering die je aangaat. Open handen. Om ze door God te laten vullen. Dat begint eigenlijk al bij de keuze van je partner. God vragen om diegene op je weg te plaatsen die hij voor je heeft weggelegd. Ga maar bidden. Mag je ogen wel ophouden. En ook om je heen kijken. Wie God dan wellicht allemaal op je weg plaatst. Maar het gebed is heel wezenlijk als het gaat om werken aan je huwelijk. Daarnaast. Geven wat de ander toekomt. Hebt u het gelezen wat Paulus daar in 1 Korintiërs 7 zegt? Dat je niet zelf over je lichaam hebt te beschikken, maar de ander. Dat de man niet over zijn lichaam beschikt, maar zijn vrouw. En dat de vrouw niet over haar lichaam beschikt, maar haar man. Met andere woorden, daar heb je die agape weer. Je geeft je aan elkaar weg. Je bent beschikbaar voor de ander met alles wat je in huis hebt. Dus ook je lichaam. Je geeft je aan de ander. En dat is werken, die houding van geven. Dat gaat niet vanzelf. Want wij hebben nou een keer de neiging om alles voor onszelf te houden. Maar je mag jezelf in je huwelijk weggeven. Maar het is hard werken. Naast geven wat de ander toekomt, geven wat God toekomt. Gebed en toewijding. In een relatie, een christelijke relatie, is het zaak om met elkaar te praten. Elkaar van alles te geven. Maar ook God. En praten met God is misschien wel minstens zo belangrijk als praten met elkaar. Je aan elkaar geven, hartstikke goed. Maar je vooral ook geven
aan God. Daarin investeren. Daaraan werken, zegt Paulus. Dat is investeren in je relatie. Dus eigenlijk, en dat geldt ook voor je verkeringstijd, dat je inderdaad stilstaat bij wie God voor jullie is. En wat God voor jullie kan betekenen en hoe je je samen aan God kunt toewijden. Nou, om het even krachtig neer te zetten. Een goed huwelijk begint niet in bed, maar in gebed. En dat is, denk ik, iets wat we niet vaak genoeg tegen elkaar kunnen zeggen. God zoeken. En God zoeken betekent uiteindelijk elkaar vinden. Hebt u het gelezen in 1 Korintiërs 7? Hebt u ook even met de wenkbrauwen, even omhoog getrokken toen u het las? Geef elkaar je lichaam, zegt Paulus. Behalve als jullie je samen willen gaan wijden aan het gebed. Zo cruciaal is het gebed in een goede relatie binnen de christelijke gemeente. Zo mag een mens werken aan het huwelijk met open handen. Open naar de ander met een hoofdletter en open naar elkaar. Ook hier kunnen we kort nog even over spreken met elkaar. Allereerst, ik las het in het Nederlands Dagblad. Vorig jaar stonden een heleboel artikelen, ingezonden stukken rondom pornoverslaving en alles wat ermee samenhing. En wat mij trof in al die verhalen was het verhaal van een vrouw. En die zegt, ze zegt veel meer, maar dit is een beetje de kern van het verhaal. Seksverslaving doet niet alleen wat met de man. Seksverslaving doet ook wat met zijn vrouw. Zij is geen vrouw meer, maar lichaam. Enkel en alleen nog lichaam. Het betekent voor een vrouw verlies van eigenwaarde, van vertrouwen en nog veel meer. U kunt volgens mij het artikel via internet nog terughalen. Seksverslaving maakt meer kapot dan ons lief is. En het komt, zo lijkt het, ook meer voor dan wij willen geloven, ook binnen de christelijke gemeente. Wij als predikanten van de Nederlands Gereformeerde Kerk, daar heb ik het over Ad en ik, hier in Eindhoven, zijn gevraagd om aan deze thematiek aandacht te besteden door mensen die verslaafd zijn geweest. En dan praten we niet alleen over die jongeren die in een belijdenisdienst eens een keer iets verteld hebben. Wij praten ook over uw leeftijdsgenoot. Kortom, laten we op dit punt niet tegen elkaar zeggen: het gebeurt bij ons niet. Het gebeurt dus ook onder ons. En misschien meer dan ons lief is. En vandaar die vraag: wat kunnen wij met elkaar doen om seksverslaving te voorkomen? Hoe kunnen we elkaar daarin steunen? Hoe kunnen we elkaar daarin dragen? Hoe kunnen we daar elkaar in bemoedigen om het op afstand te houden? En als u dat ook weer te dichtbij vindt, dan een iets rustige vraag: het huwelijk is voor jou, puntje, puntje, puntje. Nou, 4 minuutjes kan net.
Ook nu zult u ongetwijfeld niet uitgepraat zijn. Misschien mag ik al wel vast even een opmerking doorgeven die ik hoorde. De thematiek komt op een bepaalde manier wel heel dichtbij. In de zin ook van, om hier zomaar iets over te zeggen, om hier open over te zijn, dat valt niet mee. Misschien moeten we eerst eens, niet over alle misstanden die er op dit terrein zijn, de mond open doen. Misschien moeten we eerst eens gewoon met elkaar goed kunnen praten over die goede en mooie seksualiteit. Zelfs dat hebben we nog niet, of dat hebben we nog niet geleerd. Dat durven we vaak nog niet aan. Laten we nou eerst eens het mooie ervan bespreken met elkaar. En dan komt er misschien vanzelf ook ruimte om alle misstanden op dat terrein ook eens een naam te geven. Maar het idee van met elkaar praten over die prachtige taal van de seksualiteit, die lichaamstaal, het is wellicht iets wat we ook eens zouden kunnen starten. En misschien wel naar aanleiding van dan die extra avond of die extra bijeenkomst die we beleggen, dat daar ook ruimte voor komt om over dit prachtige gave van de seksualiteit met elkaar te spreken. Want daar valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Is er iemand die uit een van de gesprekken iets door wil geven nu? Die zegt van nou, dat is echt een gemiste kans als we dat vanavond niet horen. Schroom niet. U hebt hele mooie dingen vaak. Ja?
Het is een beetje de lijn doortrekken van wat ik net zei. Als het Eros versus agape is en de problemen liggen op het gebied van Eros, dat we die zullen moeten bestrijden met agape. Dus met andere woorden, deze problemen ontstaan omdat er bepaalde behoeftes niet vervuld worden en die zullen we met liefde kunnen vullen. En dat betekent wel dat we heel erg betrokken zullen moeten zijn op elkaar en elkaar serieus moeten nemen. En dat wij ons als ouder ook kwetsbaar durven op te stellen, zeker richting jongeren, maar ook richting elkaar. En dat, ja, dat is wat ik nog even wou zeggen. Ja.
Oké. Iemand anders? Zo niet. Dan sluiten we het thema af. En dan sluit ik af met de zin die we daarnet een keer in beeld gehad hebben. En dat is een goede relatie. Een goed huwelijk begint niet in bed, maar in gebed. Amen. Laten wij een huwelijkslied zingen, gezang 369, waarin op een prachtige manier bezongen wordt hoe God man en vrouw aan elkaar geeft. Gezang 369.
worden nu onze gaven ingezameld. Laten wij samen bidden en danken. Vader in de hemel, mogen wij u om te beginnen danken voor die verrukkelijke gave van de seksualiteit, van die taal zonder woorden, van die taal van handen en voeten. Die taal van geborgenheid, troost vinden in elkaars armen, aandacht in tederheid en streling, liefde in elkaars lichamelijke nabijheid. We danken u dat u ons de seksualiteit hebt gegeven. We danken u voor het huwelijk. Als plek om intens en intiem met elkaar te zijn, bij elkaar te vertoeven, kwetsbaar en kostbaar, ruimte vinden om je aan elkaar bloot te geven. Heer, wat een wonder dat het in deze meedogenloze en keiharde wereld kil en koud soms ook kan. Dat we zo door u aan elkaar gegeven worden. We danken u voor de gave van het alleengaan, voor de ruimte en de lef om zich helemaal aan u toe te wijden. We danken u voor de gave om zo door het leven te gaan. We danken u in dat opzicht voor wat Paulus heeft mogen betekenen als alleengaande in dit leven. Tegelijkertijd weten we van velen dat ze er absoluut niet voor kiezen om alleen te gaan. Dat ze er ook niet voor kiezen omdat ze er een gave voor hebben. Integendeel. Hier ons gebed is dat zij moed en kracht te vinden om hun weg te gaan. Hier, we bidden u voor al diegenen die worstelen met hun seksualiteit, die daarin hun weg niet vinden. Heer, wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u zijn met hen die homoseksueel zijn? Wilt u ze ruimte en plaats geven in het midden van uw gemeente? Geef dat ze daar mogen vinden wat een mens nodig heeft. Een veilige plek. Ruimte om bij u en bij elkaar te zijn. Heer, zo dragen wij hen aan u op. We dragen al diegenen aan u op die een geweldig huwelijk gehad hebben, maar nu weduwnaar of weduwe zijn, die het gemis van het huwelijk elke dag opnieuw ondervinden. Heer, geef ze moed en trouw. Geef ze kracht om met het gemis te leven. Heer, we dragen alle jongeren aan u op die op weg zijn naar een relatie, verkering, een huwelijk. Heer, wilt u ze daarin zegenen? En wilt u ze daar open in maken naar u toe en naar elkaar toe? Geef ze ruimte om met elkaar te praten en met u te praten. Help ze zo hun weg te vinden op weg naar die relatie. We noemen ook al diegenen die worstelen met hun seksualiteit. Misschien zelfs wel een verslaving. Die er niet uitkomen in eigen kracht. Heer, wilt u ze vrijmaken? Wilt u ze verlossen? En wilt u ze oog geven voor het mooie dat u gegeven hebt? Heer, wek in ons zo uw liefde. De agape. De liefde die geeft. En geef dat zij zo als gemeente en als echtparen een liefdesgemeenschap mogen zijn. Ga zo met ons en zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Laten wij met elkaar ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we gezang 408, alle versen. En ieder spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Thank you. Dat God ons mag behoeden in al onze relaties. En dat God zijn zegen aan ons leven mag verbinden. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, zij jou genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jou vrede.